onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het zevende vers van Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de 77e psalm. Doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen daarna zullen wij zingen Het 26e vers van Psalm 136 geeft de God des hemels eer, lof zij aller schepselen, heren. En wat er verder volgt uit het 26e vers van Psalm 136, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 25. We noemden u Handelingen 8, de versen 9 tot en met 25.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Een zeker man met name Simon was tevoren in de stad plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende, deze is de grote kracht Gods. En ze gingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beide mannen en vrouwen. En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde bleef gedurig bij Filippus. En ziende de tekenen en grote krachten die er geschieden, ontzette hij zich. Als nu de apostelen die te Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes. De welken afgekomen zijnde baden voor hen dat zij den Heilige Geest ontvangen mochten. Want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar ze waren alleenlijk gedoopt in de naam des Heeren Jezus. Toen legden zij de handen op hen en ze ontvingen den Heilige Geest. En als Simon zag dat door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij een geld aan, zeggende, geef ook mij deze macht opdat, zo win ik de handen opleg, hij den Heilige Geest ontvangen. Maar Petrus zei tot hem, uw geld zij met u ten verderven, omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Bekeer u dan van deze uw boosheid en bid God, of misschien u deze overlegging uws harten vergeven werd. Want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Doch Simon antwoordende zeide, bid gij lieden voor mij tot den Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. Zij dan nu, als zij het woord des Heeren betuigd en gesproken hadden, keerden weder naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele vlekken der Samaritanen.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 35. Van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijk en tijdelijk, het welk zij van hun eerste geboorte medegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiedt door het woord des evangelies in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding van het lichamelijke en aardse leven aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijk en hemels leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij hun gezonden een levend brood dat van de hemel nedergedaald is, te weten Jezus Christus, de welke het geestelijk leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten, dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijk en hemels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij zo waarachtig als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtig door het geloof, het welk de hand en mond van onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker, ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt, hoewel de wijze ons verstand te boven gaat. en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand God zijns vaders in de hemelen en laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten van zijn lijden en zijn sterven, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten van zijn vlees en haar verkwikkende en vermakende door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken tezamengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen meegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen al daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Zingen wij van Psalm 103... daarvan het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven, en het 9e vers, als je de gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En wat er verder volgt uit de versen 8 en 9 van Psalm 103, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, we lezen in artikel 35 over Simon de tovenaar. Tot geloof gekomen, zo lijkt het. Maar wat was dat nu eigenlijk voor een geloof? Dat lezen we in de kanttekening. Overtuigd zijnde door hetgeen hij hoorde en zag, bekende hij de waarheid van het evangelie en voegde zich bij de gemeente, hoewel zijn geloof nochtans niet oprecht was. En daar wordt verwezen naar vers 1 en 20. Hoe zat dat dan bij die Simon de tovenaar? Hij werd gedoopt. Hij voegde zich bij de gemeente. En hij bleef bij Filippus. En toch niet het oprechte geloof. Tijdgeloof zouden we kunnen zeggen. Hij leek voor een tijd een ware gelovige. Maar het nieuwe leven uit God had hij niet ontvangen. Wel een opzienbarende verandering zouden we kunnen zeggen, waar velen over gesproken zullen hebben, maar geen waarachtige bekering. Hij zag dat de Heilige Geest werd meegedeeld bij de oplegging der handen. Bijzondere wonderen gingen daarmee gepaard. En dan verwijzen de verklaarders naar de tekenen en wonderen die plaatsvonden op de Pinksterdag. Het spreken van andere talen bijvoorbeeld. En die gave wilde hij ook voor zichzelf hebben. Als hij mensen de handen op zou leggen, dat er dan ook die wonderlijke dingen zouden plaatsvinden bij het ontvangen van de Heilige Geest. En die gave wilde hij voor geld kopen. En dat mag Petrus doorzien. De Heere doet hem spreken. Gij hebt geen deel noch lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. Zijn er misschien ook avondmaalgangers in ons midden? Al is het dan niet precies zoals bij Simon de tovenaar, maar van wie toch zou moeten gelden dat geestelijke leven, die wedergeboorte, die levendmaking niet te kennen, misschien wel een opmerkelijke verandering, maar geen waarachtige bekering. Geen inlijving in Christus, geen inwilliging van het genadeverbond. Zichzelf zoeken, zelf wat willen zijn. Dat was de zonde bij Simon de tovenaar. Hij wilde opvallen, hij wilde uitblinken, hij wilde zelf de man worden met de geestelijke gaven die hij zou willen kopen met geld. Ge hebt geen deel nog lot in dit woord, want uw hart is niet recht voor God. En dan wordt hij opgeroepen tot bekering. Bekeert u van deze uw boosheid en bid God of misschien u deze overlegging van uw hart vergeven wierd. Misschien. Wat betekent dat? Zou Petrus twijfelen aan de vergeving voor grote zondaren? Nee. Dat had Petrus toch zelf al ondervonden. dat er voor grote zondaren vergeving is. En dat wordt juist ook afgebeeld bij de bediening van het sacrament van het heilige avondmaal. Christus heeft betaald voor al de zonden der zijnen. Ook voor die zonde van de drievoudige verloochening. Dus vergeving is er wel. Wat bedoelt Petrus dan? Wel, ook de kanttekening geeft daar licht over. Dicht zegt Petrus niet, omdat hij twijfelde of God hem zijn zonde zou vergeven, indien hij zich recht bekeerde. Maar, omdat hij twijfelde of hij zich oprecht bekeren zou, gelijk uit de volgende woorden blijkt. Dus Petrus twijfelt of deze Simon op het bevel van hem bekeert u, zich oprecht zou bekeren. En die twijfel is niet ongegrond. Dat blijkt wel uit het vervolg. Doch Simon antwoordende zeide, bid gijlieden voor mij tot de Heere, opdat niets over mij komen van hetgeen gij gezegd hebt. En wat had Petrus gezegd, dat lezen we in vers 23, want ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal en samenknoping der ongerechtigheid. Hij zit nog vast in de klauwen van de Satan, in de banden van de vorst der duisternis. Het is een en al ongerechtigheid en zonde bij deze Simon. Wat zou het ontzettend zijn als dat van een van de avondmaalgangers, maar ook als dat van ons als kerkganger nog gezegd zou moeten worden. Niet de liefde Gods te kennen die de Heere uitstort in het hart. Niet die levendmaking te kennen. Maar daar zou één van de wezenlijke zaken waar artikel 35 de nadruk op legt. Het sacrament van het heilig avondmaal. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. Waartoe het gebruikt moet worden. En ten tweede, hoe het gebruikt moet worden. Het sacrament van het heilig avondmaal in de eerste plaats, waartoe het gebruikt moet worden. En ten tweede, hoe het gebruikt moet worden. Je zult begrijpen, zo'n heel lang artikel, daar kan niet alles aan de orde komen. We moeten ons beperken tot de hoofdzaken in dit artikel. En dan lezen we in het begin, wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus, kijk. Dat is nou het geloof en de belijdenis van hen die levend gemaakt zijn. Er staat niet de zaligmaker, er staat onze zaligmaker. De toe-eigening spreekt daarin. De zaligmaker heeft zichzelf aan hen geschonken. God de Vader heeft zijn Zoon in hun hart en leven geopenbaard en hen deelgegeven aan zijn zoon en kruisverdienste. Onze zaligmaker, Jezus Christus. Het sacrament van het heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij al reeds wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Wedergeboren, levend gemaakt, ingelijfd in zijn kerk. Dan is er een wonder gebeurd. En van dat wonder krijgt God drie enig alleen de eer. Dat wonder is door God uitgedacht, verworven door Gods Zoon, werkelijkheid geworden door de toepassende werking van Gods Geest, die datgene wat Christus verworven heeft uitdeelt in de harten en levens van verloren zondaren en zondaressen. Wedergeboren. Opnieuw geboren. Zoals wij ontvangen en geboren worden, kennen wij die wedergeboorte niet. Denk maar, geliefde gemeente, aan Psalm 51. In zonde ontvangen en geboren. Dood in de zonden en de misdaden. Maar de Heere maakt levend. Dat is woordvrucht in het leven van zondige mensenkinderen. Als die dode zondaar levend wordt gemaakt. En dat is nou de vraag. Is dat bij mij, bij u, bij jullie werkelijkheid geworden? Heeft de Heere dat wonder tot stand gebracht in het binnenste? Want daar gaat het om in dit artikel. Iemand die dood is, kun je geen eten geven. Dat geldt lichamelijk. Iemand die gestorven is, niet waar, die heeft geen eten en drinken nodig. Maar een kind dat geboren is, dat heeft eten en drinken nodig. Daardoor moet het leven in stand gehouden worden en versterkt worden. Dat geldt nu ook het geestelijke leven. En dan is het heel belangrijk dat we eerlijk ons leven leggen naast het woord van God. Wat lezen we van Lydia? De Heere heeft haar hart geopend, heeft haar levend gemaakt. Dat hart dat gesloten was, dat vijandig was, door de Heere verbroken. Door zijn almacht de muren van dat vijandig hart ineengestort. Net zoals dat gebeurde met de muren van Jericho. Jericho was een onneembare stad. Zo was ook het vijandig hart onneembaar, zouden we kunnen zeggen. Maar voor de Heere is niets te wonderlijk. Hij is de Almachtige en Christus draagt de naam wonderlijk. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Is dat gebeurd? Is die vijandschap ontdekt en neergeworpen? En is God koning geworden in hart en leven? Zodat de vraag werd geboren, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Wedergeboren. Ons verstand is verduisterd. Ook dat is de werkelijkheid door de zondeval. We kennen God niet op de juiste wijze. We weten ook niet wie we zelf zijn in het heilig aangezicht van God. En we kennen ook Christus niet. We kunnen wel veel over hem lezen in de Bijbel. Maar dan kennen we hem nog niet met ons hart. En dat doet de Heere nu. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. De Heere te kennen in zijn liefde. In zijn ontferming. Maar ook in zijn rechtvaardigheid, in zijn heiligheid. In zijn alwetendheid. In zijn langmoedigheid. In zijn genade. In zijn barmhartigheid. En jezelf ook kennen. Als het verstand wordt verlicht, dan gaat het licht op over dat zondige hart en dat zondige bestaan dat we met ons omdragen. Een samenknoopsel van ongerechtigheid, net als bij deze Simon de tovenaar ook. Al is het dan niet precies hetzelfde, toch deugen we niet en kunnen we voor God niet bestaan in onszelf, hoe vroom en hoe godsdienstig we ook zijn. Jezelf kennen. En mogen zien op die dierbare borg en zaligmaker. Doden kunnen niet zien. maar levenden wel die zien. Ze is het ook geestelijk. Geestelijk doden kunnen Christus niet echt zien. Maar die wedergeboren zijn, die dat nieuwe leven uit God ontvangen hebben, kunnen en mogen en wel zien met aanbidding, met verwondering. En bijzonder als het sacrament van het heilige avondmaal wordt bediend. Hem te mogen zien met het oog des geloofs in het verbreken van het brood. Want dan wordt het oog des geloofs gericht op het lijden en sterven van Christus. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als de wijn vergoten wordt, dan wordt de gedachtenis aan het bloed vergieten door Christus gewekt. Hij heeft zijn bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. En als dat nou gekend mag worden, is de wet ook leefregel van dankbaarheid. De heiligmaking wordt dan werkelijkheid. Zoals aan het einde van dit artikel ook staat, de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En die wordt alleen gevonden als de Heere in beginsel die wet tot richtsnoer heeft gemaakt in hart en leven. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En dan staat hier zo duidelijk omschreven, waartoe de Heere dan het heilig avondmaal heeft ingesteld voor allen die door hem zijn levend gemaakt om te voeden en te onderhouden, te voeden. Wanneer we niet eten, gaat het niet goed met ons lichaam, worden de krachten minder. Zo is het ook geestelijk. Maar de Heere zorgt voor voedsel. En wat is dan het voedsel? Allereerst het woord. Door het woord wil de Heere voeding geven aan hen die in zijn huisgezin zijn ingelijfd. Die levende verbinding met Christus mogen kennen. Voeding vanuit het woord. Vanuit het woord onderwezen te worden wie de Heere is in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, barmhartig, genadig en vergevend God. Ook zicht te mogen krijgen al meer op die eeuwige liefde en onvergankelijke trouw, wie de Heere als verbondsgod is, Heere, met allemaal hoofdletters. Hij houdt trouw tot in der eeuwigheid. Hij zal tot in eeuwigheid tot een God zijn, hoe de omstandigheden ook zijn. Al komt daar ziekte, al komt daar rouw, al komt daar verdriet, dan wil de Heere zorgen, dan wil hij sterken, dan wil hij troosten, dan wil hij geven wat geen mensenkind geven kan. Voeden, maar ook voeden door het sacrament en onderhouden dat leven dat de Heere zelf heeft gewerkt. En hoe gaat dat dan? Hoe wordt het ware geloof dan gevoed? Als het heilig avondmaal wordt bediend. Avondmaalgangers, u kunt dat toch wel invullen. Wat is dat? Gevoed en onderhouden te worden als je aan mag gaan aan de bediening wel. Dan geeft de Heere voedsel door de mond van het geloof. Dat zegt artikel 35 heel duidelijk. En ik zal dat niet allemaal opnieuw voorlezen. Maar samenvattend mag ik dan toch zeggen, waar de Heere de mond van het geloof heeft gegeven, daar voedt hij ook die mond. Daar geeft hij al meer geloofsvertrouwen op hem en op Christus. Ja, geloofsvertrouwen op de drie-enige God. Al meer te mogen zien op datgene wat de Heere gedaan heeft voor zijn kerk. En dat wonder wordt al groter. Petrus mocht dat wel verstaan. Ik noemde al die drievoudige verloochening. Wat een wonder. Dan te mogen aanzitten aan de bediening. Overdenkend dat er veel vergeving bij de Heere is. omdat Christus zijn leven heeft gegeven om verzoening te verwerven voor al de zonden van al de zijnen. En dat geldt nu Gods kinderen ook vandaag. Als zij aan mogen zitten aan de bediening, dan komen zij niet omdat zij zelf zulke bijzondere mensen zijn, nee. Maar dan komen zij daar om de Heere groot te maken en te verheerlijken. Om de dood van de Zoon van God te verkondigen. Om te laten uitkomen, alleen in zijn dood ligt mijn leven. Hij is de levensvorst die zijn leven gaf voor mij. En hij is de levensvorst die door de mond van het geloof mijn leven in stand houdt en versterkt. Dat geloof versterkt. Dat ware geloof dat Simon de tovenaar miste. Maar waar al Gods kinderen in mogen delen. Klein en groot in de genade. En wat is dat dan? Wel een stellig weten of kennis, zegt zondag 7, van al datgene wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade alleen om de verdienste van Christus. Dat mag beleden worden. Er komt niets van mij in aanmerking. Maar God heeft mij levend gemaakt. En die God die mij levend gemaakt heeft, houdt mijn leven ook in zijn dwars door alles heen. Door de bestrijdingen heen, door de aanvechtingen heen, door de influisteringen van de duivel heen, wat er ook gebeurt, hoe de wereld ook lokt en trekt, de Heere houdt zijn eigen werk in stand. Dat is nou het eerste. Om te voeden en te onderhouden dat leven dat de Heere zelf heeft gewerkt. En dan staat er in dit artikel dat wij allemaal het tijdelijke leven hebben. Maar dat is tijdelijk hoor. Is het niet sterk onderstreept op Urk dat er ook op jonge leeftijd zo plotseling een einde aankomt? Hebt u alleen dat tijdelijke leven? Wat is dat ontzettend erg. Gedoopt te zijn en alleen dat tijdelijke leven te hebben. Misschien vandaag keurig in de kerk te zitten. Vorige week zat dat meisje wat is omgekomen nog 2 maal hier in de Ebenezerkerk. Als van jou of van u de levensdraad zou worden afgesneden deze week, hoe zou het dan zijn? Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. De Heere spreekt, bekeert u tot mij, dient mij, vreest mij. Zoek het toch niet langer in de wereld en zoek het ook niet langer in een uitwendige godsdienst zonder de vrees Gods, maar zoek het bij hem die de levensvorst is die ik gezonden heb op deze aarde. Bij hem is het leven te vinden voor des doods schuldigen. Zullen we niet voortgaan op die brede weg die leidt naar het eeuwige verderf? Bij de Heer is veel vergeving, maar het komt aan op de waarachtige bekering. En als we dan zouden moeten zeggen, ik heb dat wonder nog niet, ik ken dat wonder nog niet, dat dan ons gebed toch mag zijn, Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. De Heere ziet niets liever dan dat doodschuldige zondaren de toevlucht nemen tot de levensvorst, om in hem het leven te zoeken en te vinden, het leven uit hem te ontvangen en ook levensversterking te mogen verkrijgen op de verdere levensweg. Veel vergeving, opdat hij gevreesd zou worden, gaat gepaard met het leven van de heiligmaker. Als dat er niet is, als die liefde er niet is, die de vrucht des geestes is, dan is het mis. Waartoe? En nu ten tweede ook, hoe? En dat begint eigenlijk iets meer dan halverwege dit artikel. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaken tezamengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament. Dus, geliefde gemeente, er kunnen mensen aankomen aan het avondmaal die eigenlijk een goddeloze zijn. Die het bruiloftskleed missen. Die Christus niet kennen. Niet weten van het geloof in hem en het vertrouwen op hem. Die krijgen wel brood en wijn. Maar ze ontvangen niet Christus in al datgene wat hij is en verworven heeft voor zijn kerk. Goddelozen. Dat zijn alle mensen die geen band met God hebben. En dat zegt ons hoe er van het avondmaal gebruik gemaakt moet worden. Op een godvruchtige manier. Door Gods kinderen. En niet door de goddelozen en bozen. Ja, daar kan een dominee en een kerkraad niet over oordelen, dat is waar. En men heeft ook niet onmiddellijk van Simon de Tovenaar gezegd, dat deugt niet. Maar het is wel openbaar gekomen. De belijdenis noemt het hier ook. Gelijk als Judas en Simon de Tovenaar beide wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen meegedeeld wordt. Het gaat dus om de ware gelovigen. Dat was Simon de Tovenaar niet. Dat was ook Judas niet. Dat is een waarschuwing. Want jongens en meisjes, Judas was ook een van de discipelen geroepen. Uitgezonden zelfs. Heeft gepreekt. Heeft wonderen gedaan. Heeft de wonderen gezien die de zaligmaker verricht heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Heeft het onderwijs van de zaligmaker vernomen. We moeten de lijnen doortrekken. Hoe lang hebben wij de prediking al gehoord? Horen preken over de wonderen die Christus heeft gedaan. En misschien zelf ook anderen wel eens aangesproken, dat zou kunnen zijn. Anderen gewaarschuwd. Anderen opgeroepen tot het ware geloof in Christus, aangezeten aan de bediening, dat kan. In uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, aan het avondmaal gezeten, maar zonder bruiloftskleed, zonder een nieuw hart, zonder het ware geloof, zonder zicht hebben op Christus en deel te hebben aan zijn werk. En nu zijn we nog in het heden der genade. Het kan nog, geliefde gemeente. Voor de Heere is immers niets te wonderlijk. We worden er niet minder van de knieën voor de Heere te buigen. Smeek dat het verbond ingewilligd mag worden. Dat er mag komen tot het ware geloof. Tot de ware kennis van God en Christus. De ware zelfkennis ook. Opdat op een godvruchtige wijze het avondmaal gebruikt mag worden. En er staat nog meer. Er staat ook, ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling van het volk Gods. Dus in de gemeente zou je kunnen zeggen, zo is het toch ook met de doop. De doop wordt toch niet thuis bediend? Ja, bij Rome heb je dat soms, de nooddoop. Maar dat hoort niet. In de gemeente, daar worden de sacramenten bediend. En niet op conferenties of wat dan ook. Buiten het samen zijn van de gemeente om. Dat lees je vandaag wel eens. Maar zo moet het niet zijn. In het midden van de gemeente. En dan zegent de Heere de bediening van dat sacrament ook in de harten van hen die er dan niet bij kunnen zijn. De Heer is toch niet aan enige plaats gebonden, dat geloven we toch wel. En als er dan meegeluisterd mag worden, dan kan daar thuis vrucht en zegen gevonden worden door de genade die de Heere ook dan wil schenken. In de vergadering van het volk van God. En hoe dan nog meer? Met ootmoedigheid. Dus nederigheid. Niet hier komt de man, de vrouw die zoveel genade heeft ontvangen, dat hij wel aan kan gaan aan de bediening. Nee. Hoe meer genade, hoe dieper buigen, geliefde gemeente, dat is de werkelijkheid. Hoe meer verootmoediging voor God, hoe meer verwondering in het hart, dat de Heere zo een nog weer ten dis leidt om de dood van de Zoon van God te verkondigen. Hoe nog meer met eerbied. Het is een heilige dis. Een eerbiedige houding. Gepaste kleding. Dat zijn geen onverschillige zaken. Als we bij de koning komen, komen we ook niet in onze werkkleding. Dan zijn er zelfs voorschriften voor. Bijzonder op de nieuwjaarsreceptie. Zouden wij dan niet netjes gekleed moeten zijn? Eerbied. Onder ons behoudende een heilige gedachtenis van de dood van Christus, onze zalig maken met dankzegging. Hoort er ook bij. Is God de Vader het niet waard gedankt te worden voor de gave van zijn Zoon? En is de Zoon het niet waard gedankt te worden voor het geven van zijn leven en het storten van zijn bloed? Is de Heilige Geest het niet waard gedankt te worden wanneer hij dat heeft toegepast in zondaarsharten? En doen al daar belijdenis van ons geloof. Een herhaling van de geloofsbelijdenis zou je kunnen zeggen. Want als je echt je geloof mag belijden, dan betekent dat toch, ik heb helemaal niets. Ik kan voor God niet bestaan. Ik heb het oordeel verdiend. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Om dan te mogen zien op het werk van Christus die zich liet veroordelen, opdat veroordelenswaardig een vrijspraak en vergeving verworven zou worden. Geloof in die enige borg en zaligmaker en middelaar. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben. Zelfbeproeving is nodig. En dan komen daar de drie stukken naar voren. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Om het heel kort te zeggen. Alle drie die stukken. die met elkaar verbonden zijn. Als een arme verloren zondaar ten disch geleid te worden, om uit de rijkdom van Christus bediend te worden en ook in dankbaarheid te willen leven voor God. En daar gaan we van zingen. Zevende vers van Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergeld. Het zevende vers van Psalm 116. Zonder die zelfbeproeving zou het kunnen zijn dat er aangaan die daar niet aan horen. Dat zegt ook artikel 36. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben. Opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Niet alleen goddelozen moeten afblijven, die geen band met God hebben, ook al ben je kerkelijk grootgebracht, ook al valt er uiterlijk niks op je aan te merken, komt aan op de band met God en Christus. Dat nieuwe leven, die wedergeboorte. Maar nu kan het ook zijn dat zij die dat nieuwe leven kennen zichzelf misgaan in bepaalde zonden en overtredingen, daar niet mee breken, daaraan toegeven. Eigenlijk daar min of meer in leven. Dan kun je ook niet aangaan. De Heere rijdt door een vlak veld. En als er geen vergevensgezindheid is, dan kan het ook niet. 70 maal 7 maal vergeven, dus eigenlijk steeds opnieuw, hoe vaak het ook gebeurt, dat iemand schuldbeleidend komt en om vergeving vraagt. Schuldvergeving schenken. Denk aan het volmaakte gebed. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Er wordt nog meer gezegd over hoe dat sacrament gebruikt moet worden. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde tegen God en onze naaste. Dat moet nou de vrucht zijn. Op het ware gebruik van het heilige avondmaal. Vurige liefde tot God en de naaste. De Heere lief willen hebben. Met je hele hart, je ganse ziel, al je vermogens. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. En je naaste lief hebben. Hem waarschuwen als het in het gewone leven verkeerd dreigt te gaan. Hem ook waarschuwen als hij voortwandelt op de brede weg. Je vrienden, je studiegenoten, je collega's. Als je aan de wal mensen ontmoet en ook hier op Urk. Als er nog goddelozen zijn die God niet kennen, de band aan God niet kennen, dat nieuwe leven niet kennen. De liefde tot de naaste blijkt hieruit dat je hem liefdevol waarschuwt, liefdevol oproept de Heere te zoeken. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En hebben mensen er heel wat bij gemaakt. Dat staat hier ook. Daarom verwerpen wij alle inmengsel en verdoemelijke vonden. Dat zijn gedachtenspinsels, gedachten die de mens zichzelf heeft wijsgemaakt dat erbij hoort bij het avondmaal. Denk aan de Romeinse dwalingen die er zijn. Dat die ouwel echt het lichaam van Christus wordt. En dan buigt Rome daarvoor neer. En die ouwe wordt zelfs rondgedragen in optochten, processies. En dan wordt er ook voor gebogen. Gods woord spreekt van brood en wijn. En daar moeten we bij houden. Daar moeten we tevreden mee zijn. Want al die andere dingen die de mensen erbij maken, dat zijn ontheiligingen van het sacrament. Tevreden zijn, staat hier, zich vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben. En spreken zoals zij daarvan gesproken hebben. Zelfonderzoek. Zelfbeproeving. Dat is nodig. En als dan eerlijk gezegd zou moeten worden. Ik ken dat geestelijke leven niet. Ik sta buiten het wonder van de wedergeboorte. Ook al lees ik in de Bijbel. Ook al kom ik in de kerk. Dat wonder is in mijn ziel niet verheerlijkt. Wel dan wil de Heere daarom gebeden zijn. Tussen doop en avondmaal ligt het wonder van de wedergeboorte als het goed is. En wie zonder wedergeboorte aangaat aan het avondmaal, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet het oordeel, een oordeel. Dat wil zeggen, de Heere keurt dat niet goed. Hij laat iets van zijn afkeuring, van zijn toren merken. Maar daar is vergeving voor. Buig dan de knieën. Heere, zoudt gij die onterechte avondmaalschuim die u niet behaagt, genadig willen vergeven. En zoudt ge door uw woord willen werken in mijn hart en leven, dat er sprake mag zijn van woordvrucht bij mij. Dat woord, dat die wet van u tot ontdekking is. Alles blootlegt wat er aan zondigs en onrechtvaardigs en onheiligs in mijn hart en leven is te vinden. En dat alle hoop vanuit mezelf mij wordt afgenomen. Want er is geen hoop. Wanneer wij de sacramenten zomaar zouden gebruiken en zouden zeggen, nu ja, ik ben toch gedoopt en ik leef toch netjes en ik ga trouw naar de kerk en ik geef ieder wat voorgeschreven is, dus dan kan ik toch wel aangaan. Er zijn er vandaag zoveel die zo aangaan. Ja, daar kan de duivel een mens ook gerust mee stellen, moet ik eerlijk zeggen. Het komt aan op dat wonder van de levendmaking. Heere, maak mij levend door uw woord. Dat ik werkelijk zonde en schuld mag zien, dat eerste stuk, niet waar? De verlorenheid, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dat ik ook mag zien op hem, die de verlosser, die de zaligmaker is, dat ik het geloof in hem mag ontvangen. Het geloof is een gave Gods. In dat geloof werkt de Heere door zijn woord en door zijn geest naar zijn welbehagen. Hij werkt wonderen. Laten we groot van zijn almacht denken, ook in onze tijd, ook wat onze jeugd betreft. Jongelui, gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, stelt toch niet uit. Wat is de Heere goed ook voor jullie? Je krijgt eten en drinken voor je lichaam. Je mag naar de kerk gaan. Er is nog geen vervolging hier. Er zijn nog zoveel goede dingen in ons vaderland. En zullen we dan zomaar voortleven? Alsof de Heere niet roept. Niemand zal kunnen zeggen dat hij niet geroepen is, want de Heere roept het ons toe. Bekeert u. Wend u naar mij, alle gij einde der aarde wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En dat meent de Heere. Hij komt al als eerste in de doop. En Ledeboer zegt, laat dan je gedoopte voorhoofd maar aan de Heere zien. Want het is zo erg als je met een gedoopte voorhoofd de duivel en de wereld blijft dienen. De Heer is het zo waard gediend te worden. Heeft er ook recht op. Buig dan de knieën. Heere, ontfermt u zich over mij. Dat die tollenaarsgestalte werkelijkheid mag worden. O God, wees mij de zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzoend. Soms zijn er wel eens mensen die zeggen, als ik eerst die zonde maar eens wat overwonnen heb. Dat is ook niet goed. Dan komen er andere zonden voor in de plaats, zult u merken. U kunt de zonde nooit in eigen kracht ten onder brengen. Maar juist zondaren, verloren, schuldige opstandelingen, die zijn welkom bij Christus. Nee, niet die voortleven in de zonde, maar die daarmee mogen breken, daartegen strijden. Deze ontvang de zondaars en eet met hen. En ook het leven der dankbaarheid. Ook dat hoort erbij. Liefde tot God en liefde tot de naaste. De Heere werkt het nieuwe leven. Hij onderhoudt en voedt dat nieuwe leven. En hij schenkt naar ziel en lichaam eeuwig leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Wil de naprediker zijn in ons hart door uw geest. Vergeef wat zondig en gebrekvol was, zegen het uwe. Wees met ons in de week die weer is aangebroken. Gedek onze ernstig zieken, dat het oog toch op u mag zijn en uw oog op hen, jong en oud, in het midden van onze gemeente. Gedenk de rouwdragenden hier op Urk als ze komen te staan aan het geopende graf, dat uw woord spreken mag in harten en levens van jong en oud. Sterk in alle dingen, maatschappelijk en ambtelijk, ook bij de opvoeding, in het geven en volgen van onderwijs, bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen op de weg, op het water, of waar we ook zijn, bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, dit smeken we, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij tenslotte het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 14e vers van Psalm 73. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.